over een onderwerp dat toch echt wel een beetje eruit springt. Een merkwaardig, een initiatief dat te verre van alledaags is. En we zijn blij om daarover in dit programma meer te kunnen vertellen. En we hebben de persoon in kwestie hier aan onze studiotafel. Te voet nog wel met pak en zak geladen. Vanmorgen vanuit Ede in Nederland de grens overgestoken naar Maldegem. Naar de markt hier mevrouw Marijke Schone. Met haar gaan we spreken over een pelgrimstocht. Een Sint-Jacobs pelgrimstocht die zij onderneemt. En zij vertrekt op kerstmis. En ze zal voor 8 maanden het land, zowel het ons als het gaar, uit zijn.
Ja, mevrouw Schone, als je aan zo'n onderneming begint, kun je denk ik niet over 1 nacht ijs gaan om dat allemaal op te zetten. Misschien vooraleer dan straks eens te gaan praten over de organisatie die dat allemaal vraagt om zoiets op stapel te zetten. Spijlen naar het idee, de oorsprong van dat idee. Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen op een zekere dag om te gaan zeggen, kijk, ik ga nu eens toch iets doen wat een ander mens wellicht nooit zal doen?
Ik heb al een keer eerder een voettocht, een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela gemaakt.
Ja.
Heen en terug. En die voettocht heb ik beëindigd in de Sint-Andriesabdij, Zevenkerk, nabij Brugge, op 2 mei 1987. Maar ik had het gevoel dat er dingen waren die ik tijdens die voettocht niet echt had afgemaakt. En het idee is blijven hangen. En in maart 1990 overleed mijn vader. En toen werd er een levensperiode ook voor mij afgesloten. En ik heb de tijd genomen om te rouwen en de dingen te laten bekomen zoals ze zijn. En na 6 weken in mei 1990 werd toen het idee geboren om dan toch maar weer de rugzak op te pakken en dan door Europa te gaan wandelen gedurende 2 jaar. En vanaf die tijd ben ik gaan werken aan de realisering.
Mm-hmm. Nu dat wat betreft een beetje voorgeschiedenis, maar ik denk dat er toch wel een aantal luisteraars zich de vraag stellen, waarom doet iemand zoiets? Wat drijft hem of haar daartoe?
Ik heb er niet goed een antwoord op. Voor mij is het een beetje een roeping, zoals voor, ja, voor een arts is een roeping, of voor de bakker, of voor de buschauffeur, of voor de kapster. Ieder heeft zo zijn stil, zijn métier. En ja, op een gegeven moment heb ik gemerkt dat ik heel veel plezier beleef aan wandelen en om daarover te vertellen.
Ja.
Bovendien wandel ik voor mijn gezondheid.
Ja. Nu, je kunt het denk ik moeilijk een pleziertocht gaan noemen. Of is het voor jou dat wel?
Plezier komt erbij, maar verdriet ook.
Ja.
Dit is waar, want ik moet alles achterlaten. Ik neem alleen maar mee datgene wat ik echt nodig heb onderweg. En dan nog is dat te veel. En ik moet mijn vrienden en familie achterlaten. En ik moet me zien te redden onderweg.
Ja.
Maar ik weet dat ik, als ik op weg ga, niet alleen zal zijn.
Nee. Hoe bedoelt u dat?
Dat er heel veel mensen met me meeleven.
Ja.
Mm-hmm. En dat er een thuisfront is. Dat er vrienden zijn die zeggen, we vinden het plezierig dat je gaat. We leven mee, we zijn geïnteresseerd. En dat de familie zegt van, nou oké, ga maar. Wij zijn hier. En dat er vrienden zijn die zeggen van, nou, kan ik iets voor je doen?
Ja.
Wat wij misschien ook nog moeten vermelden, dat is dat u niet zomaar gaat, want aan uw onderneming is ook een actie gekoppeld. U wilt daarmee zwerfkinderen gaan helpen, want die voettocht, je moet ergens ook een soort sponsoring mee krijgen, moet gesteund worden. En de opbrengst daarvan gaat naar een goed project.
Ja. Ik ben dan niet de enige die het op deze manier gedaan heeft. Er zijn meerdere pelgrims die op deze manier op weg zijn gegaan. En toen ik in januari 1991... aan het denken ben gegaan van, ja, hoe ga ik het nu verder realiseren? Toen ben ik gaan zoeken van, voor welk doel zou ik kunnen gaan wandelen tevens. Dat heeft lang geduurd. En begin oktober 1992, nu in het najaar, kwam Vera vanuit Den Haag naar me toe met haar probleem van bereik, ook in Nederland en mogelijk in België komen zwerfkinderen. Niet alleen in Brazilië, niet alleen in Portugal zijn zwerfkinderen, maar er komen nu ook zwerfkinderen in Nederland. En dat heeft mij aan het denken gezet. Want niets is zo triest als kinderen die om familiale omstandigheden, om problemen op school of om andere omstandigheden op straat gaan en geen thuis meer krijgen en geen thuis meer hebben. Daar heb ik met Vera dan nog eens een keer over gesproken en toen dacht ik van, dat is een goed doel.
Ja.
En het wordt een huiskamerproject in Den Haag onder de koepel van het Leger des Heils Goodwill Centrum Den Haag.
En op welke manier ga je dan dat goede doel steunen? Hoe koppel je dat aan die voettocht?
Het zou plezierig zijn als mensen een of meerdere kilometers gaan sponsoren.
Ja. En over hoeveel kilometer praten wij dan? Heb je daar een idee van?
Ja, ik heb zitten rekenen bij het voorbereiden en het uitschrijven van mijn routeplan. Ik denk dat ik meer dan 5000 kilometer ga wandelen.
Ja.
Dus meer dan 5000 kilometer zal het worden. Dus dat is een aardig getal, denk ik.
Ja. We gaan het zo dadelijk even hebben over die voorbereiding die zo'n voettocht toch vraagt. Maar je hebt ook toepasselijke muziek meegebracht. En ik stel voor dat we eens gaan luisteren naar zo'n stukje. Dat was een prachtig stukje muziek. Marijke, kun je daar iets meer over zeggen?
Dit is pelgrimsmuziek uit de middeleeuwen, 12e eeuw. Deze muziek is geschreven door koning Alfonso de Wijze, de koning van Leon en Asturias. Hij heeft het niet in het Spaans geschreven, maar in het Portugees.
Ja.
En hij vond dat hij in het Portugees beter zijn literaire uitingen kon schrijven dan in het Spaans. Het is een verzameling van meer dan 400 liederen.
We zouden het hebben over de voorbereiding die zo'n voettocht vraagt. Je zei het al, je bent niet aan jouw proefstuk toe. Je hebt al eens een grote tocht ondernomen, maar toch denk ik dat dit nog een ander karakter geeft. Kun je eens voor de luisteraars zeggen, wat vraagt dat allemaal aan voorbereiding? Je bent er trouwens al heel lang mee bezig.
Ja, ik dus ben er nu al meer dan 2 jaar mee bezig. Het betekent regelmatig wandelen. En dat doe ik met plezier met de mannen en vrouwen van de club Grote Routepaden Oost-Vlaanderen.
Ja.
De coördinator is Guido Stroop.
Dus eigenlijk is het is ook via Guido dat jij hier in deze studio zit nu, want hij heeft ons eigenlijk op het idee gebracht om jou eens uit te nodigen. Dat tussen haakjes, ga gerust verder.
Ja, dus wandelen. En de ervaring leert ook, als ik op weg ben, dan moet ik zorgen dat ik de taal spreek van de personen die ik ontmoet. Dus Frans, Vlaams. Ik ben een Nederlandse persoon van rekening, dus Vlaams moet ik ook wat kennen. Want het is ambetant om niet de Vlamingen te kunnen verstaan. Spaans en Portugees. En ik had het idee om ook Italiaans te gaan doen. Maar dat bleek toch een beetje te veel te zijn. En ik heb mijn plan om door Europa te wandelen maar teruggebracht tot wandelen van Brugge naar het zuiden van Portugal voor deze keer. Het betekende ook regelmatig naar de bibliobus gaan in Ede, naar de bibliotheek in Maldegem. Hele lieve mensen zijn daar. En naar Brugge en naar Gent, naar de bibliotheek. Om daar documentatie te zoeken over wat wil ik zien, wat wil ik ervaren. ik kan wel op weg gaan, maar dan, en ik zie dan een heleboel, maar het heeft niet allemaal betekenis voor me. Mm-hmm. En dan is het beter om een stuk voorstudie te maken. Het betekende ook erover praten met familie en vrienden van ik ga dat doen. Want het is niet meer gewoon dat mensen door Europa reizen te voet.
Nee.
Men pakt liever de auto of het vliegtuig. Mm-hmm. En als men niet meer kan betalen, de fiets.
Nu misschien nog iets over die vrienden en familie en zo. Als je nu zegt, kijk, ik verlaat ze voor toch een kleine 9 maanden. Kon je daarop begrip rekenen? Want ik denk dat er ook heel wat praktische zaken te regelen vallen tijdens die 9 maanden op het thuisfront dan. Je kunt niet zomaar de deur sluiten en zeggen, kijk, ik ben hier 9 maanden weg.
Nee.
Daar komen toch denk ik heel wat zaken bij kijken.
Jazeker. Allereerst moest ik tegen mijn zus zeggen van nou, ik ga weer vertrekken. En we hebben de zorg voor een broer die ziek is. Dus ik moest overleggen van hoe gaan we dat regelen?
Ja.
En ik moest tegen mijn broer zeggen, ja, ik ga een tijdje op pad, ik kom je niet opzoeken. En dat heeft zich toch te goede kunnen keren. Mijn zus heeft gezegd van nou, ga maar, prima. En tegen mijn broer heb ik gezegd van nou, ik ga en ik zorg dat ik elke week een kaartje naar je stuur.
Mm-hmm.
En die zei, is prima, maar je moet dan wel even de weg op papier zetten, dat ik je toch min of meer kan volgen.
Ja, dus er blijft contact toch met het thuisfront ook gedurende die...
Dat is heel belangrijk,
ja.
Want doe ik dat niet, dan ben ik verloren. De contact houden met de familie is heel belangrijk.
Mm-hmm.
En thuis in Ede heb ik geluk gehad dat bijvoorbeeld de mensen van de bank, de Rabobank, hebben gezegd van nou, wij willen zorgen dat die financiën bewaakt worden. Maak je geen zorgen, dat doen wij wel voor je.
Mm-hmm.
Julia op het postkantoor in Ede heeft gezegd van nou Marijk, als jij overtollige bagage hebt, stuur maar naar mij, ik waak er al voor. Dominique Reiniers heeft gezegd van als jij in de problemen zit, stuur maar een telefax naar mij en ik zal zorgen dat het bericht in Ede rondkomt. Gorny heeft gezegd van nou stuur mij maar reisbrieven. Dan zal ik ze via Vrijmaldigem en een Dagblad de Stem, zal ik die brieven wel verspreiden.
Ja.
En er zijn mensen die hebben gezegd van, maak je geen zorgen, ik kijk wel naar je tuin.
Mm-hmm. Ja.
Dat zijn allemaal kleine dingen met grote gevolgen.
Mm-hmm.
Maar toch, een thuisfront is belangrijk. Niet alleen als ik ga wandelen. Een vriendenkring is gewoon belangrijk in het dagelijks leven.
Ja. Misschien nog een vraagje over die documentatie die je dan moet opzoeken, ook het uitstippelen van de route. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Hè. Je zou kunnen gaan zeggen, kijk, ja, we gaan van punt A naar punt B en we nemen daar ja, de kortste weg. Om het dan heel simplistisch voor te staan. Maar
dat is zeer simplistisch, ja. In automobilistentermen.
Ja.
Dat is voor de automobilisten.
Mm-hmm.
Ja, want de voetganger wordt toch een beetje tegenwoordig van moderne infrastructuur en de techniek een beetje het slachtoffer. Of maakt zichzelf daarvan een slachtoffer. En is dan gedwongen om andere wegen te zoeken. Wandelwegen.
Mm-hmm.
Over landerijen en kleine autowegen die niet gevaarlijk zijn. En gelukkig is er door heel Europa een net van wandelwegen.
Ik geloof maar Marijke dat je ook niet alleen de mooie wandelwegen hebt uitgestippeld, maar ook die routes die je langs belangrijke en interessante ja, zaken brengen, gebouwen, kerken. Het is niet zonder toeval allemaal gepland. Hè?
Nee, ik heb ook gezocht naar de oude Sint-Jacobswegen. Want al meer dan 1000 jaar gaan mensen te voet naar Santiago de Compostela over bepaalde wegen. Mm-hmm. Langs bepaalde kloosters en bepaalde kerken en kathedralen.
Kun je misschien eens iets zeggen rond of over die Sint Jacob? Is dat een belangrijke figuur geweest? Het is nu wel de dag van Sinterklaas, maar laten we het misschien toch nu eens over die Sint Jacob hebben.
Nou, Sinterklaas heeft er ook mee te maken.
Oh ja?
Ja, want een pelgrimsweg, een Sint Jacobsweg, leidt naar Saint-Nicolas-du-Port, nabij Nancy. Dat is een bedevaartskerk. En er leidt ook een Sint Jacobsweg naar Bari. Dus dat waar Sint Nicolaas begraven is. Mm-hmm. In Italië, zegt men. Maar ik geloof erin hoor, dat Sint Nicolaas in Bari begraven is. Mm-hmm. En daarheen leidt een pelgrimsweg, een Sint Jacobsweg. Maar over Sint Jacob zelf. Sint Jacob de Meerdere, want er is ook een Sint Jacob de Mindere. Sint Jacob de Meerdere, zoon van Zebedeus, is volgens de legende in Spanje geweest. Nadat Christus ten hemel is opgestegen en heeft daar het geloof verkondigd. Maar hij kon geen vat krijgen op de mensen daar. En is toen noodgedwongen teruggekeerd naar Jeruzalem. Daar ontmoette hij heel veel vijandigheid tijdens zijn prediking van het christelijke geloof. En hij trachtte toch de geloof hoog te houden, ondanks alle vijandigheid van de fariseeën. En op een gegeven moment moesten de fariseeën niet hebben. Die stuurden een mannetje naar hem toe om hem te vermoorden. Maar deze fariseer werd door Jacobus bekeerd. Hij ging te voet en onderweg gebeurde een wonder. Maar uiteindelijk hebben de fariseeën toch het gedaan gekregen om naar Herodes, naar de Romeinse bewindhebber, te stappen en te zeggen: Jacobus moet dood. En ze hebben hem met zwaard onthoofd. De legende gaat dan verder dat engelen in zijn doodskist, in een sarcofaag, hebben gelegd en door de hemel hebben gevoerd naar een plek in Noord-Spanje, ten noorden van Portugal, naar Padron. En dat hij daar is aangespoeld. En mensen in Galicia, in Noord-Spanje, hebben hem daar gevonden. En hij is toen op een ossenkar gezet. En is toen rond gaan trekken. En men heeft een plek gezocht om hem te begraven. En uiteindelijk is dat Santiago de Compostela geworden, onder de sterrenhemel.
We gaan nog even verpozen met muziek die Marijke heeft meegebracht. En ik denk dat we nu gaan luisteren naar Giorgio Moustaki.
Giorgio Moustaki. Marijke, misschien moeten wij de luisteraars toch even een blik gunnen in dat zeer gedetailleerde reisschema dat je na waarschijnlijk verschillende bezoeken aan de bibliotheken en de boeken die je daar gevonden hebt opgesteld. Toen wij dat reisschema even doornamen, want je hebt daar eigenlijk een draaiboek van geschreven. Ja. Toen hebben wij toch hele genaardige, merkwaardige zaken aangetroffen. Zo ga je bijvoorbeeld, om het nog even dicht bij huis te houden, afscheid nemen van de zee in de pannen. Dat staat daar ook zo.
Ja.
Je gaat ook genieten van de Vlaamse Ardennen of verbibberen van de kou. Dat zal dan ook nog in december of begin januari zijn, dat te ronsen. Maar dan gaat het verder via Frankrijk. Je gaat daar abdijen bezoeken. Kun je misschien eens een paar belangrijke pleisterplaatsen aangeven waarvan je zegt dat is echt voor mij iets dat ik niet mag voorbij gaan? En waarom niet?
Waarom niet? Nou, een van de plaatsen waar ik naartoe wilde gaan en waar ik in de vorige voettocht naartoe wilde gaan, maar dat was toen niet goed gepland van tevoren. Ik wil er nu zeker naartoe gaan. Dat is naar de kathedraal Saint-Lazare in Autun. In het midden van Frankrijk. Het is een bijzondere kathedraal. Heb ik gelezen en heb ik gehoord. Want in het timpaan aan de westkant, dat is boven de ingang van de hoofdingang, is Christus afgebeeld En naast Christus zijn er twee pelgrims. En Sint-Jacobs pelgrims. Met hoed en staf en tas en een Sint-Jacobs schelp. En ik heb ze op foto's gezien, maar ik wil ze ook eens in het echt zien. Want het is toch iets om als pelgrim op reis te gaan. En telkens weer die Sint-Jacob of die schelp of de mensen op weg te ontmoeten en te zien.
Dat zal voor jou dus allemaal veel meer gaan betekenen dan voor de doorsnee toerist zoals wij zijn. Als wij ergens in de stad een kathedraal bekijken, dan gaat het meestal van, oh mooi, kijk eens, mooi beeldgewerk en zo. En dan vraagt men al vlug, ja, waar gaan we ergens een terrasje opzoeken? Je gaat daar een diepere waarde aan hechten. Wat zal dat inhouden, zo'n bezoek? Ga je daar eens rondneuzen? Ga je daar met de pastoor gaan praten? Opzoekingswerk ook nog gaan verrichten?
Ja, dit is... Traditie is dat als ik in een kerk of kathedraal kom, dat ik dan mijn geloofsbrieven laat zien. Dat ik een pelgrim ben. En dat ik dan een stempel vraag als teken dat ik daar geweest ben. Maar ook als bezegeling van deze voettocht. En veelal wordt er dan een gesprek aan vastgeknopt. Waarom ga je? Wat doe je hier? En het is een stuk bezinning. En als ik in een kathedraal ben of in een kerk, dan neem ik meestal een half uur of meer pauze om daar te zitten, te mediteren. Dingen in me op te nemen en over te overwegen. En er zijn mensen die dan zeggen, met name in Frankrijk, priez pour moi Saint-Jacques. Dus dat, ja, een stuk bezinning zit er ook bij. Het is niet van gauw, ik moet binnen 14 dagen terug zijn.
Kun je misschien nog zo'n paar plaatsen?
In de Auvergne. In Vic-le-Comte ben ik in de vorige voettocht geweest. En toen ik daar de volgende... En daar heb ik dan een nacht overnacht bij een hele gastvrije familie. En de volgende ochtend, vlak voor ik vertrok, wilde ik een kerk nog bezoeken. En de pastoor die kwam naar me toe en die zei van, die kerk is gesloten, het spijt me. Maar, priez pour moi à Saint-Jacques. En hier heb je 100 Franse frank. En ik ben verder gegaan. En toen ik in de Sint-Andries-abdij in Brugge aankwam in mei 1987... heb ik deze lieve man een kaartje gestuurd van, ik ben goed aangekomen en bedankt voor uw goede gaven. Een jaar later, in mei 1988, kreeg ik een kaartje met het beeld van Notre-Dame de Vergia en met de boodschap, Marijk, alsjeblieft, alsjeblieft, wil jij mij helpen? Notre-Dame de Vergia, die stond in een kerk in Vergia in de Auvergne. Een bedevaartskerk is gestolen. Bepaalde pelgrims hebben het meegenomen om het elders te adoreren. Wil jou me alsjeblieft helpen? Ik denk dat het Hollanders zijn. Nou, vooral dat laatste van, ik denk dat het Hollanders zijn, dat heeft me zeer aangetrokken. En ik heb me toen voorgenomen om daar met mensen over te praten. En in lezingen heb ik er iedere keer over gesproken. Maar jammer genoeg heb ik dat beeld nog steeds niet gevonden. Dus ook wil ik nu op zoek gaan naar dat beeld. Wie heeft het gezien? Wie heeft het in zijn huis? Wie kan er mij iets meer over vertellen? De pastoor heeft mij geschreven daarna een keer van, ja, het is 69 centimeter hoog, het heeft groeivlekken, het is een Romaans beeld uit rond 1250.
En wanneer is het verdwenen?
Het is tussen 1987 en 1988 verdwenen, dus al een hele tijd.
Deze is eigenlijk ook een kweeste niet naar de graal, maar naar dat beeld.
Het is ook naar het zoeken naar dat beeld.
Maar ik misschien toch nog even dit uit wat je vertelt en het feit dat je die pelgrimstocht gaat ondernemen, daaruit blijkt toch een groot geloof ook.
Ja.
Dat is niet meer zo vanzelfsprekend in deze dagen, zeker niet. Dat het leidt tot een zodanige intensiteit en diepte dat je ook echt daar iets gaat actief rond ondernemen. Zo'n pelgrimstocht, zo'n inspanning ook. Het kadert in dat sterk aanwezige geloof van jou. Dat komt ook uit die teksten naar voren. Hoe plaats je dat in deze tijd waar geloofsbeleving toch sterk achteruit is gegaan?
Ik denk niet dat dat de religieuze tijd er altijd wel is. Een geloofsbeleving, maar het kan op verschillende manieren. En ja, ik moet eerlijk bekennen, ik ga niet elke zondagmorgen naar de kerk. Maar ik voel me wel verbonden met God en met de natuur. En met de mensen. En religieus, ik voel religieus zijn betekent ook verbonden zijn met. Ik voel me verbonden. Ik sta niet alleen op deze wereld. Ik voel me verbonden met God. Ik voel me verbonden met tradities, met mensen. En ik heb een taak in deze wereld. En ik kan ook wel zeggen, ja, tot ziens. Maar ja, dan moet ik ook zeggen, tot ziens in de hemel. En er zijn zaken die ik niet kan verklaren. En als ik niet zondags naar de kerk ga, dan probeer ik toch op een andere manier stil te staan bij de dingen die er zijn. En dat doe ik onder andere door wandelen en door alles los te laten en alle gedachten weg te laten varen en aan de vogels mee te geven en te wandelen. En dan komen er dingen op me af waarvan ik denk, ja, dat is belangrijk. Stil te staan bij datgene wat er is.
Mm-hmm. Nu Marijke, ik wil het met jou nog even over een andere boeg gooien. Toen ik u deze morgen tegenkwam hier beneden in de gang met pak en zak, zoals men dat bij ons zegt. Toen stelde ik mij de vraag, en ik denk dat ook die vraag bij veel luisteraars opkomt. Wat neemt zo iemand mee als hij 9 maanden van huis weggaat? Wat zit daarin in die zak?
Veel te veel, er zit veel te veel in. Nou, een rugzak heb je natuurlijk nodig om zaken erin te vervoeren. En die moet op een bepaalde manier ingepakt worden, anders ga ik scheef met mijn schouders. Of scheef met mijn rug. Dat is niet goed. Wat ik nodig heb is in ieder geval water, dus ik moet een waterfles meenemen. En dan doe ik het wat luxe. Ik neem een tent mee, een slaapzak. Wat kleding, een kooktoestel, een benzinevergasser, wat reservemateriaal, een stokparaplu om op te steunen. En ik trek natuurlijk stevige wandelschoenen aan. Mm-hmm. En ik heb een regenjas bij me en een waszak om mijn vuile natte kleding in te doen.
En hoe en waar ga je overnachten? Want je gaat alle seizoenen doorstappen, van de winter naar de zomer.
Ja.
Die tent zal niet altijd volstaan.
Nee, er zijn hele lieve vrienden in België die hebben gezegd van Marijk, als jij weer op tocht gaat, dan kom je toch zeker bij ons logeren. Dus ik zal bij Anne en in name bij je familie gaan logeren. Ik doe het wel op een betaalbare manier. Weinig hotels, veel kamperen en naar jeugdherbergen.
Ja.
We hebben een goed net in Europa van jeugdherbergen. Een goede accommodatie, zoals hier in Mallegem. Ja.
Mm-hmm. Nu, je bent sowieso toch een kleine 9 maanden van huis weg. Je laat vrienden en familie achter, dat zeiden we al. Je hebt ook al een vriendenkring, horen wij nu, opgebouwd langs geen de baan, om het zo te zeggen.
Ja.
Maar ben je nooit bevreesd van eenzaamheid?
Ik denk dat eenzaamheid altijd in mijn leven erbij hoort. En ieder ontmoet momenten van eenzaamheid. Zelfs mensen die gelukkig getrouwd zijn.
Mm-hmm.
Het hoort erbij. Het hoort erbij af en toe terug te trekken en alleen te zijn. En dan de dingen om me af te laten komen, verdriet te laten zakken En dan heb ik ook weer adem om naar die ander toe te gaan. En eenzaamheid betekent ook heel heleboel creativiteit. Ik kan niet een brief schrijven als er een miljoen bromfietsen om me heen zuizen. Dat kan ik niet. Ik heb dan stilte en eenzaamheid nodig. En concentratie.
Ja. Mm-hmm. Nu, ik denk dat we dit programma stilaan moeten afronden.
Mm-hmm.
Misschien, Marijke, geven wij u wel nog de kans om een praktische zaak mee te geven. We zeiden het al in dit programma, het is ook de bedoeling om met die voettocht het goede doel te steunen,
ja,
de erfkinderen in Den Haag. Dat kan gebeuren dus door kilometers te gaan sponsoren.
Mm-hmm.
Ik denk dat je daarvoor ook wel beroep kunt en mocht doen op mensen misschien die nu aan het luisteren zijn. Hoe kunnen zij daar, als ze dat willen, in tegemoet komen?
Nou, elke te voet afgelegde kilometer kost 10 gulden of 200 Belgische franken. De opbrengst is voor Vera's zwerfkinderen in Den Haag. En ze kunnen dat overmaken op de Nederlandse postbankrekeningnummer 510238. Ten name van Leger des Heils Goodwill Centrum Den Haag. Onder vermelding van Vera's zwerfkinderen. En ik denk dat als Belgische luisteraars in Meldegem ook geld willen overmaken, dat Julia op het postkantoor in Ede hun graag behulpzaam wil zijn.
Misschien nog een slotvraag. Je vertrekt op 25 december op kerstdag. Om dan, zoals gepland, op 29 augustus van volgend jaar terug te zijn. Wat staat jou nog te gebeuren nu van vandaag, laten we zeggen, tot 25 december?
Heel veel. Nog een aantal blouses en een broek naaien. De buren gedag zeggen. Mijn adresseboekjes in orde maken. Nederlandse journalisten te woord staan. Mijn broer en mijn zus in Den Haag nog bellen. En naar Gent gaan, naar de professor Portugees aan de universiteit, om die in het Portugees gedag te zeggen. En dan hoop ik nog tijd over te houden om te trainen met rugzak en al. Dat ik in ieder geval 2 of 3 dagen met rugzak aan de wandel kan gaan hier in de streek. Want we hebben een mooie streek in Meetjesland en in Zeeuws-Vlaanderen. De moeite waard.
Het is ook de bedoeling, denk ik, om jouw ervaringen achteraf neer te schrijven, om daar een boek van te maken.
Ja. Ik hoop dat ik eraan toe kom aan het schrijven van dat boek. Want als ik terugkom, heb ik al zoveel plannen weer. Verder gaan met studeren Spaans en Portugees. En ik zou ook zo graag nog eens een keer een cursus kantklossen willen volgen. Daar komen wij steeds niet aan toe.
Goed, ik denk dat we kunnen besluiten met u een goede reis toe te wensen.
Dank u wel.
En misschien mogen wij afspreken na terugkomst om nog eens hier van gedachten te wisselen. Om
zeker
ook jouw ervaringen eens mee
zeker
te delen aan onze luisteraars.
Zeker.